Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 30 september. Er staat weer een Europees avondje op het programma met PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse dat in actie gaat komen. En daarover gaan we praten met onze Feyenoord-watcher Mikos Schauka. Mikos, er is wat veranderd in de Kuip. Er is wat veranderd en dat moet ik toch even met je doornemen. Ik zag de persconferentie van Slot van gisteren terug. En toen zei hij over de tegenstander Slavia Praag.
En laten we ze, maar dat gaat ook niet groter maken dan dat nodig is. Zoals ik zei, ik denk dat wij ook een hele goede ploeg hebben.
Niet groter maken dan het is. We hebben een hele goede ploeg. En toen heb ik even in het archief, dat roemrijke audioarchief dat we inmiddels hebben, heb ik zitten grasduinen. En toen kwam ik daar de quote tegen rondom Elfsborg. Weet je nog? Eerste wedstrijd. En toen werd dit gezegd.
De laatste 10 wedstrijden aangewonnen, 2 keer gelijk. En de Zweedse competitie is niet overdreven bekend bij ons. Maar een van de teams daar, Malmö, zit nu ook in de laatste ronde voor de Champions League. En daar staan ze vrij kort onder, volgens mij 1 of 2 punten.
Moeten dus wel een beetje oppassen, hè? Als Feyenoord zijnde voor zo'n ploegje uit Zweden. Maar dit is toch een hele andere toon, toch?
Heel scherp van je, ja. Dan is er een dosis zelfvertrouwen bijgekomen. En realiteitszin ook misschien wel. Ik moet zeggen, in die kwalificatie is het altijd nog een beetje pijnlijk om onderuit te gaan. In zo'n groepsfase kan je natuurlijk wel eens een keer verliezen. Stel dat Feyenoord niet wint van Slavia Praag thuis. Ja, dan is er niemand die op vrijdag in de directie zegt. En nu komt die Slot hierboven op kantoor. En dan gaan we eens even vragen wat hij allemaal heeft gedaan gisteravond.
Dat zeggen ze denk ik sowieso niet dit seizoen hoor, in Rotterdam. Wat denk jij?
Nee, tegen Slot sowieso nee. Niet. Maar in die kwalificatie is het natuurlijk pijnlijk. Omdat dan ben je het geldbedrag kwijt. En dan is het Europees voetbal voorbij. Dus misschien dat hij daar wat meer zekerheid of voorzichtigheid wilde inbouwen. Maar hij had hier ook kunnen zeggen, ja, ze hebben 4 internationals die tegen Nederland hebben gespeeld in Budapest op het EK met Tsjechië. Daar hebben ze van Nederland gewonnen. 1 van de 4 maakte zelfs nog een doelpunt. Ze hebben 54 wedstrijden op rij niet meer verloren. Deze ploeg is de laatste jaren in Europa best wel eens ver gekomen. Sevilla nog wel eens uitgeschakeld. En wij doen het niet zo heel goed in Europa sinds 2014 onder Rutte. Dat was de laatste, hebben we niet meer overwinterd. Dus we moeten het allemaal nog maar zien. Maar goed, ja, bij Feyenoord is het de laatste weken wel wat veranderd.
Ook het is maar goed dat jij trouwens de perschef bent, niet bent van Feyenoord. Want dan zit iedereen gelijk depressief naar deze podcast te luisteren. Hè?
Ik benoem het maar gewoon. Ja. Maar dat had hij natuurlijk kunnen doen in als hij weg had willen kruipen. Nou ja, dat is niet aan de orde. En terecht ook wel, denk ik. Want Feyenoord is absoluut niet de sterkste ploeg in Europa. Maar het is wel zo dat ook Feyenoord tegen Slavia zou kunnen zeggen. Kijk eens wat wij dit seizoen allemaal hebben neergezet. En hoeveel internationals wij inmiddels hebben, dus kom maar op. En bovendien, ja, je mag het bijna niet zeggen, maar de Kuip op Europese avonden kost geld, hè, bij de clubleiding. Maar het zijn vaak ook wel avonden waar tegenstanders een afloop van zeggen en mensen die mee zijn gekomen met de ploeg. Nou, dit was niet niks. Ik was in Elfsborg en daar zei de perschef, die zei ja, we hebben bij Lazio gespeeld een paar jaar geleden. Toen maakten die jongens allemaal nog wel een foto. Maar ja, wat we in de Kuip meemaakten, daar waren ze toch wel een beetje van geschrokken. Dus ja, dan weet je het wel, dat toch nog altijd een factor is. En ik snap ook wel dat de clubleiding denkt, ja, als we elke keer 50.000 moeten afdragen en het wordt opgeteld en straks gaan de vakken dicht of moet de Kuip een keer dicht, daar schieten we ook niet veel mee op. Maar er moet toch altijd wel een bepaalde grimmigheid bij horen om tegenstanders een klein beetje te intimideren. En dit zijn tegenstanders in de Conference League niet van het allerhoogste niveau. Ze zijn niet altijd gewend, deze wel denk ik hoor, maar niet altijd gewend om in grote stadions te spelen. Dus ja, misschien dat ook nog een beetje helpt.
De meesten die wat langer bij Feyenoord spelen, zullen wel eens vaker dit soort wedstrijden hebben gespeeld. Maar ik vond het heel bijzonder, omdat het mijn eerste keer was om te merken wat voor een orkaan en lawaai er kan komen. Als je zo'n wedstrijd verloop hebt.
Ja, dit was de wedstrijd van afgelopen weekend. Dat was natuurlijk al bijzonder, hè, wat daar gebeurde met NEC. Dat je die wedstrijd eigenlijk met 5-3 wint. Nu krijgt een Europese wedstrijd voor de kiezen. Dat is dan nog iets extra's. Plus een uitverkocht huis natuurlijk. Echt een vol huis. Tenminste, het is niet uitverkocht, maar het stadion kan helemaal vol.
Ja, volgens mij was nog niet alles verkocht. Nee. En verkopen ze ook bewust een aantal vakken niet vol. Ja. Dus het zal niet helemaal vol zitten, maar dat merk je denk ik vanaf het veld niet. En ook vanaf de tribunes bijna niet. Het is niet zoals in coronatijd volledig lege vakken of zo. Nee, het zal een grimmig en hectisch sfeertje worden. En ook met mensen op de tribune, dat zien we nu in alle stadions. Ja, die zijn gekooid geweest de laatste jaren.
Ja.
Dus die kijken hier wel naar uit en die gaan niet stilletjes voor zich uit zitten staren.
Nee, heb je niet het idee dat die stil gaan zitten en klappen en applaudisseren en dan weer doorgaan?
Nee. En zeker zo'n avondwedstrijd. Dus er gaat wat gebeuren. En ja, dan kan het twee kanten op. Hè. Je hebt vorig jaar Wolfsberger in de Kuip gezien. Die kreeg geloof ik 9 strafschoppen en 8 vrije trappen. Maar ja. Iets cynisch gezegd. Maar volgens mij kregen ze er 3.
Ja.
Nooit eerder vertoond. Ja, dan krijg je, en dan was het leeg natuurlijk. Maar normaal krijg je dan een Kuip tegen je als scheidsrechter en ook als tegenstander. Maar Slot hoopt natuurlijk, en de directie van Feyenoord ook, hoopt natuurlijk dat het vooral zit in het steunen van de ploeg. Dat gebeurt altijd wel, maar ja, die tegenstander moet eigenlijk een beetje bijzaak zijn dan.
Ja, en dan is zo'n 9 uur wedstrijd, dat maakt het nog wel iets bijzonderder. Hè? Als het dan helemaal donker is, die stadion ligt aan. Dat heeft toch in elk stadion, ook in het Philips Stadion in Eindhoven, heeft het ook wat dat wanneer het daglicht is, is het toch een andere wedstrijd.
Ja, en dat zeggen spelers ook, gek genoeg. Hè? En dan maakt het dus ook nog verschil of je op dit tijdstip tegen RKC thuis speelt, waar het ook wel kan broeien en kan grommen in de Kuip. Maar dat, ja, in Europa is het toch even wat anders. En ja, ik heb er wel eens een meegemaakt tegen Sevilla. En dat de echte Kuip letterlijk op zijn grondvest aan het trillen was, hè, na die 2-0. En dat de Spaanse journalisten naast me zaten, die zeiden, wat gebeurt hier? We moeten hier weg. Want die dachten, dat stadion is daar niet op berekend. Maar je voelt dan echt, je bent dan nog aan het tikken. Je voelt dan echt die Kuip heen en weer gaan. Ja. Het is wel een aparte gewaarwording, omdat ik het eigenlijk nog nooit echt in een ander stadion zo heb meegemaakt. Ik heb heus wel in stadions gezeten waar het ook grimmig en hectisch kan zijn en een grote sfeer. En het hoeft heus niet bij de allergrootste clubs, maar bijvoorbeeld deze Sevilla zelf. Maar in Rotterdam is dat toch altijd wat anders. En als je dat vertelt, dan komen er altijd wel reacties met, ja, tuurlijk, en de Kuip is zo geweldig en het fijne stadion. Nou ja, daar moet je eerlijk in zijn. Dat gebeurt natuurlijk in meer stadions, maar het heeft toch iets aparts.
Ja, ik heb het meegemaakt ook bij popconcerten. Dat is ook heel gek dat je ergens staat en dat je dan die hele ring boven je ook zo ziet bewegen. Dat je denkt, is dat nou goed of niet? Maar dat hoort erbij, hè, bij een stadion. Het is beter dat het wel gebeurt dan niet, geloof ik.
Ja, nou is het wel zo. Dus ze hebben er geloof ik de laatste 25 jaar niks aan gedaan. Dus
ja,
ik zou niet alles geloven. Maar en het geluid was ook niet best, hoorde ik altijd in de Kuip. Ik ben ook bij popconcerten in de Kuip geweest. Waar volgens mij was er niks mis mee. Maar ja, het enige wat je hoopt is dat er geen wolkbreuken komen. Zoals, wat was het, woensdagavond een keertje. Ja, als je dat als toeschouwer hebt, dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, het hoort er een beetje bij, maar dat is wel echt vervelend. Maar voor de rest zijn alle ingrediënten weer aanwezig om er wat moois van te maken. En stel dat Feyenoord die wedstrijd wint, kom je op 4 punten. Ja, dan ga je natuurlijk echt wel meedoen.
Maar het is ook alles, zo, ja, als, jij zegt alles is aanwezig, maar is dat zo? Want ik las deze week, volgens mij was de column van Van Hanegem, die zei dat de grasmat niet zo goed was. Was dat de column van Willem?
Nee, dat
was een stukje jou.
Ik weet niet of het ook bij Willem in zijn column stond, maar ik heb het zelf wel een stukje over geschreven, over plus en min. Ja, nou ja, daar wordt wel over gesproken. Kijk, eer wie eer toekomt, ze hebben geloof ik 7 keer op rij de prijs gewonnen. En alle aanvoerders hebben veel punten gegeven altijd aan Feyenoord. Maar op dit moment ziet het veld er niet uit zoals in de afgelopen jaren. En ze waren ook op trainingsveld, waren ze ook al. Hè, ze konden aanvankelijk niet op hun eigen 1908 trainen, gingen naar Varkenoord.
Ja.
Ja, het stadion plaggen, het wegglijden, dat hebben we ook veel gezien. En ja, dat kan niet liggen aan, het is een nieuwe grasmat, hè, maar het kan ook niet liggen aan het feit dat er veel opgespeeld is. Want er is nu een maand lang niet opgespeeld. Tussen Go Ahead thuis en Heerenveen thuis zat een maand. Ja, dan moet een grasmat toch, kijk, ik ben geen expert, maar die krijg ik volgens mij in mijn achtertuin nog in orde in een maand.
Pas dus op wat je zegt, want jij krijgt vandaag een telefoontje van Erwin Beltman die dit gaat uitleggen wat er misgegaan is, hè?
Nou ja, prima. Maar het is niet. Het is adel verplicht. Hè? Als je altijd heel erg goed bent, dan, en het is een keer niet goed, dan wordt er wel eens wat over gezegd. En je hoort spelers erover, commentatoren, mensen op de tribunes. Het valt op dat het anders is dan anders.
Ja, nou, straks gaan we nog praten over PSV en over Tanana, die bij Vitesse uit de selectie is gezet door Letch. Eerst nog even naar de man in vorm bij Feyenoord, Guus Til. Die kwam, die zag, die overwon eigenlijk de hele Kuip. De vraag is natuurlijk, zitten die tribunes in de Kuip nu ook vol met scouts die denken, die Til, die moeten volgend jaar maar eens gaan oppikken?
Ja, dat zou je denken, maar ik vergelijk het maar een klein beetje met Steven Berghuis, die natuurlijk geweldig had gespeeld bij AZ. Grote transfer maakt naar Watford, daar eigenlijk niet aan de bak komt, teruggaat naar Feyenoord, daar het even goed doet en toen weer terug naar Watford in de hoop, ja, wat komt er nog? Er kwam eigenlijk niks en Feyenoord haalde hem toen terug, kocht hem ook. En in de Kuip geweldig gedaan. Maar ook van de zomer niet de club waar hij op hoopt in het buitenland. Hè? Moet het voorzichtig zeggen.
Ajax nu wel goed, hè, op 10 en als buitenspeler.
Absoluut. Dus niks aan de kwaliteiten van Berghuis. Maar het is vaak wel zo dat als je al een keer in het buitenland bent geweest en het is niet heel succesvol geweest, dat clubs ook wel voorzichtig worden. En ik kan me voorstellen, als je nu scout bent van pakweg Napoli of zo, dat je denkt, ja, die jongen die heeft het bij Spartak niet laten zien. Hij is bij Freiburg niet aan de bak gekomen. Die doelpunt in de Eredivisie, in de Conference League. Prima hoor, maar kijk, zo'n doelpuntje in Oranje, dat zijn er misschien wel weer dingen die aantikken. Maar ja, ik denk niet dat het zo is dat clubs daar meteen in de rij staan. Het is natuurlijk altijd beter voor je marktwaarde dan slechter. Maar voor Feyenoord is het eigenlijk heel dubbel, hè? Want hij heeft zijn contract verlengd in Moskou om te kunnen verhuurd te worden aan Feyenoord. Maar geen clausule in het contract of geen koopoptie voor Feyenoord. Dus elk moment dat hij zich laat zien, gaat zijn marktwaarde eigenlijk omhoog. En als Feyenoord iets wil, dan moeten ze gaan onderhandelen met die club. Ja, dan ga je in bedragen komen die Feyenoord niet zomaar kan betalen. Dus het is een beetje dubbel. En Slot zei, op de persconferentie vroeg ik het aan Slot. En toen zei hij ja.
Nou, er is geen optie tot koop. En Guus doet het hartstikke goed. Hoe slechter die gaat spelen, hoe groter de kans is dat we hem volgend jaar weer kunnen huren.
Ja. Slecht begonnen op dat vlak.
Nou, nee, niet. Want ja, de andere kant is ook, als hij het hier heel slecht doet, dan is er ook niet zo noodzaak om hem dan nog een jaar langer te houden.
Ja, dat is de andere kant natuurlijk ook alweer. Hè? Als die heel slecht zou doen, dan hoef je hem ook volgend jaar niet te houden. Maar de vraag is wel een beetje, wat gaat er met zo'n jongen gebeuren? Hè? Waar zou zo'n jongen dan terecht kunnen komen? Want ja, nog een jaar huren, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat Spartak zegt, huren nog maar een jaar. Maar zo'n jongen is nog jong. Hij moet nu eigenlijk de stap gaan maken in zijn carrière.
Nou ja, kijk, als je een heel goed seizoen hebt gedraaid, dan zou je natuurlijk inderdaad dat kunnen verzilveren. Dus dan zou je met Spartak kunnen afspreken, ja, we gaan naar de... Nou, hij is in de Bundesliga geweest, maar een club die hem heel graag wil hebben. Maar wat wel blijkt bij Guus Til is dat hij heel erg gedijt in een bepaald systeem. Ja. Dat hebben we vandaag ook in de krant met Hans Kraaij junior bijvoorbeeld, die dat zegt. Hè, dat dit systeem, het moet ook echt de nummer 10 zijn. Geen twee nummer 10, dat hij achter een linkshalve aan moet. Niet hangend aan de zijkant naar rechts of zo. Nee, hij moet die nummer 10 zijn met die mensen in zijn rug. Hij moet een trainer hebben die precies weet wat hij kan. En hij moet daar kunnen doen wat hij kan. Ja, dus het luistert bij dit soort types wel heel nauw. Met alle respect is Guus Til natuurlijk niet de meest gepolijste en het megatalent van Nederland. Dus hij moet het hebben van op een bepaalde manier spelen. En daar kan hij heel erg goed in zijn. Met loopwerk, met diepgang en zo. Maar dan moet hij dus wel een club van vinden die dat doet. En een trainer die dat in hem ziet zitten.
Maar dan ben je dus eigenlijk... Is de carrière van Guus Til eigenlijk afhankelijk van de carrière van Arne Slot? Want als Arne Slot ergens heen gaat, heeft hij namelijk de ideale man die mee kan nemen. Maar het zegt ook wat over zijn mogelijkheden als voetballer natuurlijk. Dat hij niet heel makkelijk in een ander systeem kan spelen.
Klopt, dus het moet of iemand zijn die als Arne Slot denkt, dus die denkt, ja, ik heb dat zo gezien, ik ga precies hetzelfde doen of nagenoeg hetzelfde en daar heb ik die Til voor nodig. Ja, of hij moet inderdaad Til mee willen nemen en dan ben je ook nog afhankelijk, ja, gaat Slot in de toekomst naar de absolute top? Want dan zegt hij natuurlijk ook, ja, sorry Guus, maar we gaan nou weer een straatje verder kijken. Dit niveau is prima, maar ik moet hoger inzetten. Of zou Slot straks, nadat hij bij Feyenoord klaar is, een club vinden die een beetje vergelijkbaar is met Feyenoord, maar niet tot de absolute top behoort en dat hij zo'n speler nog wel kan gebruiken. Dus dan moet je denken aan de nummers 5 of 6 ergens in een competitie.
Nou, ik zat te denken aan Club Brugge. Dat vind ik nou, zeg maar, die Belgische competitie, daar wordt wel meer betaald natuurlijk, maar dat is nou een club waar hij wel zou kunnen aarden, lijkt mij.
Ja, maar zoiets. Club Brugge moet je ook al inmiddels ook niet... Ja, dat wil niet zeggen dat Guus Til daar niet mee zou kunnen. Hij zit inmiddels ook in Nederland zelf al. Maar Club Brugge is niet met Club Brugge van een paar jaar geleden. Hè. Toen kwamen daar natuurlijk ook spelers binnen die het eigenlijk in de Eredivisie niet zo makkelijk hadden of niet hadden gered. Nou, dat is Til dan niet. Maar toen had je spelers als Vormer die het moeilijk had. Immers die via terugkwam bij Brugge. Maar ja, ze hebben daar bijvoorbeeld Van Aken. Dat is echt een voetballer op 10. En Til is echt... Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met wat je zegt, omdat je al heel snel in een hoekje lijkt te duwen waarin je zegt, ja, hij kan eigenlijk niet voetballen. Het enige wat hij doet is rennen. Dat is natuurlijk allemaal gechargeerd en dat is onzin. Maar ja, hij moet het wel hebben van de diepgang, van zijn loopacties, van het onder druk zetten van een tegenstander. Ja, dat spel speelt Brugge ook wel een beetje. Alleen zij spelen wel meer met een echte voetballende nummer 10, vind ik. En misschien, ja, Brugge gaat echt wel omhoog. Hè? Die staan nu zelfs in de Champions League. Staan ze op dit moment nog boven Manchester City. Hè?
Ja.
Het zal niet lang duren, maar
nee,
ze staan er wel.
Ja, dat is waar. Hey, een bruggetje maken van de ene team naar de andere team. Die van Vitesse in de Conference League spelend dit weekend, deze week ook. Letch was duidelijk. Tanane is er niet bij. 2 wedstrijden geschorst voor dat duel van Vitesse. Spelen trouwens tegen Stade Rennais. En dit was de uitleg daarbij.
This is part of football. That you have moments where you are in a starting 11, sometimes not. And you have to deal with everything. And again, you can react in this way or in the other way. And I was not happy with the way he reacted or his attitude in this. And this is the reason.
Er is iets met Duitse trainers en voetballers die een bepaald talent hebben wat er niet helemaal uitkomt. Ik maak misschien even een flauw brugje met Schmid en Ihattaren, maar ook Tanane en Letch. Ergens botert dat niet.
Ja, maar met het verschil dat het bij Ihattaren en Schmid helemaal nooit is gelukt.
Nee.
En dat Letch vorig seizoen een fantastisch seizoen uit heeft gesleept met Bazour en met Tanane.
Maar waarom gaat het dan nu mis? Je hebt elkaar nodig.
Ik denk dat het maar met één. Dat heeft maar één reden volgens mij. En dat is van afstand bekeken. Hè. Die jongen had verkocht moeten worden. Voor hemzelf beter geweest. Het was een geweldig seizoen. Voor Vitesse was het beter geweest. Waarom het niet is gelukt, dat weet ik niet. Of er te veel gevraagd is. Of de juiste club niet is gekomen. Of daar wil ik vanaf zijn. Maar ja, zij richten het elftal in met de gedachte hij gaat weg. En vervolgens blijft hij. En deze jongen, ja, die ziet natuurlijk spelers op het veld die helemaal niet zo slecht zijn. Maar hij weet ook, ja, jullie zijn natuurlijk nog niet half zo goed als dat ik ben.
Ja.
En ik zit hier op de bank, dat houdt hij even vol en dan niet meer. En ik vind het eeuwig zonde, omdat Tanane heeft al dat stempel, hè, moeilijk. En,
maar dat zeg je, want ik vind hem, als je hem voor de camera ziet verschijnen, namelijk na afloop van een wedstrijd, denk ik altijd dat het een hele reële jongen is voor de camera. Die niet dom is, hij doet geen domme uitspraken. Hij is vrij reëel in wat hij zegt. Soms is het ook toch een beetje Van Hanegem noemt dat volgens mij ook het omarmen van jongens. En dan even het gevoel geven. Hiddink was daar kampioen in om dat te doen natuurlijk.
Ja, nou ja, als dat je bij deze jongen lukt. En dat is Letch gelukt, eerlijk is eerlijk. Dan heb je natuurlijk echt een fantastische speler aan hem. Maar deze jongen behoort tot de buitencategorie in de Eredivisie. Ja, als je hem uiteindelijk niet kan opstellen, dan had je hem moeten verkopen. En ik weet niet of hij de juiste club niet heeft gevonden of heeft gezegd, daar wil ik niet heen of er kwam niks, daar wil ik vanaf zijn. Maar het is gewoon zonde dat je zo'n goede speler op de bank hebt zitten.
Ja.
En ja, het is wel een jongen die zijn hart er heeft laten spreken altijd. Ik hou wel van dat soort spelers. Ik snap ook dat het voor een trainer moeilijk is. Maar ja, het is voor Vitesse ook gewoon zonde, want Tanane in vorm, dat maakt van Vitesse van een 6, dan kan van Vitesse een 6 naar een 8 tillen.
Ja, ik denk dat bij dat soort jongens, als je trainer bent, ik snap dat je zit en trainers zullen waarschijnlijk die nu luisteren zullen denken, wat een onzin lul je nu, dat mag. Maar ik denk dan altijd, je zegt aan het begin van het seizoen, hij wil weg, dus dan gaan we onze selectie daarop inrichten.
Ja.
Maar ga nou eerst eens met die jongen beginnen, want hij is nog niet weg. Hij is pas weg als hij echt weg is. Maar wat doen ze? Ze zetten hem ernaast. Hij mag dan in die voorbereiding zijn eigen programma afdraaien. Mag niet meedoen in de wedstrijden. Geen basisplek. Gold voor Bazour ook.
Ja.
En uiteindelijk moet je dan die jongen weer terughalen in je selectie. Maar dan is je hiërarchie al bepaald in je groep. En dan denk ik, draai het nou gewoon eens om. Weet je, stel die jongen op tot het moment dat hij weggaat. En dan ga je wel verder kijken.
Ja, maar dan krijg je natuurlijk de kritiek. Stel dat je hem op 30 augustus zou verkopen. En je kunt zijn logische vervanger, die 1, 2 en 3 op de lijst, die kan je dan niet meer terughalen.
Maar die moet je nu ook al halen. Die halen ze nu ook met het risico dat hij weggaat, want hij was dan niet weg.
Nee, maar ze hebben die jongen natuurlijk gehaald met het idee van, ja, jij gaat spelen en daarna raken we nog wel kwijt. Als je het omdraait, als je zegt van, joh, je bent voorlopig nog hier, we halen ook niemand voor je, we wachten wel tot je weggaat. Ja, als dat veel verder in de voorbereiding komt, dan zit je straks in één keer met een heel ander type speler die je nog moet gaan inpassen. Dus ze hebben wel een beetje op de zaken vooruit gelopen met het idee natuurlijk van, dan zijn we straks klaar als het erom gaat. Ja, en nu is het zo gebeurd dat hij niet is weggegaan. Ja, dus dan eigenlijk toen hebben, want we hebben dat ook besproken volgens mij in de podcast. Ja. Toen ze allebei
bleven. Hebben we dat besproken in de podcast? Hebben we dat soort dingen? Ja,
en toen zei ik van, ja, het is een beetje dubbel. Want je hebt twee fantastische spelers erbij. Kan je ze inpassen, dan gaat Vitesse nog eens een keer omhoog. Maar zijn het allebei spelers die zeggen, ja, nou zit ik hier weer in Arnhem en weer elke dag naar de Gelredome, daar had ik helemaal geen zin meer in. Ja, dan wordt het een blok aan het been. En daar lijkt het nu een beetje op, van afstand bekeken. Maar het blijft wel zonde, want ja, Tanane, ja, zet hem bij Feyenoord, zet hem bij PSV. Hè, afgezien van hoe hij zich gedraagt, maar gewoon voetbaltechnisch. Ja, dan zou het ook daar zou hij een geweldige indruk moeten achterlaten. Want ja. Dat heeft hij vorig jaar bij Vitesse bijna wekelijks gedaan.
Dat is waar. AZ speelt ook in diezelfde Conference League tegen Jablonec, ook uit Tsjechië. PSV in de Europa League op bezoek bij Sturm Graz. En ze vroegen aan de trainer Schmid bij PSV TV. Ja, hoe ga je nou om met dat chagrijn van de laatste weken? Hoe ga je daar nu mee om? Wat moet je doen om deze wedstrijd, om dat tijd te keren binnen de groep?
If we play tactical wise, on a good level again, like last Saturday. So there was not like that we played the weak game. So it was a good game, in my opinion. But of course, we have to be more efficient, and we have to try to reduce also the moments the opponent has to score goals.
Ja, we moeten hem eigenlijk geen kans meer geven, de tegenstander. Dat is het eigenlijk vooral, zegt hij. En voor de rest, we moeten gewoon lekker blijven spelen wat we gedaan hebben. Terecht dat hij geen zorgen heeft naar die wedstrijd tegen Willem II?
Nee, onterecht. Want als je echt tot de top wil behoren en PSV is geen kleine club, Europa Cup gewonnen, noem alles maar op. Dan kun je na twee nederlagen zo kort achter elkaar en met één overwinning tussendoor tegen Go Ahead. Dan kun je niet maar blijven verschuilen achter dat je goed gespeeld hebt. Dat noemden wij namelijk altijd hier de Hollandse ziekte. Wat is een vlakte bal en kijk eens hoe ze dat in Duitsland doen. Nu hebben we een Duitse trainer en die heeft dan die ziekte blijkbaar overgenomen. Want natuurlijk hebben ze beter gespeeld dan Willem II. Dat weet ik ook wel. Maar het mag toch niet zo zijn dat PSV tevreden is met het feit dat ze tegen PSV wel lekker gespeeld hebben.
Tegen Willem II, ja. Ja.
Tegen Willem II wel lekker gespeeld hebben. Ja, dat mag je ook wel verwachten van een ploeg waar heel veel geld in is gepompt. Ik vind een ploeg die een week tevoren met 4-0 heeft verloren, ja, die zal ten koste van alles altijd moeten winnen bij Willem II. Anders is het gewoon slecht gegaan. En dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, maar Willem II heeft bijna geen kans gehad. En we hebben het echt goed, we hebben goed veldspel laten zien. En we hebben zoveel gecreëerd. Maar ja, dat is natuurlijk wel bijna het allerbelangrijkste van het voetbal. Je houdt dus de nul niet. Dat was wel op wonderbaarlijke wijze. Daar heeft Schmid natuurlijk gelijk in. Als je hem er zelf in kopt en je keeper laat hem uit zijn handen vallen. Maar als je zelf wel wat creëert, maar je maakt het niet af, ja, dan is het uiteindelijk gewoon niet goed. En dan kun je elke persconferentie zeggen dat je goed hebt gespeeld. Want volgens mij heeft hij nu gezegd, we moeten nog beter spelen dan tegen Willem II om zo'n Sturm Graz te winnen. Ja, daarmee neem je volgens mij ook een klein beetje je achterban in de maling. En ik volg social media ook een beetje. Ik zie een soort tweespalt. Er is de helft in Eindhoven roept weg met Schmid, wegwezen. Wat heeft hij ons nou uiteindelijk gebracht? En de andere helft roept, ja, nee, rustig aan en doet het goed. En hij heeft toch gelijk en straks gaan we die wedstrijden wel weer winnen. Natuurlijk gaan ze straks die wedstrijden wel weer winnen. Maar als je ze in de Eredivisie al hebt verloren, die 6 punten, ja. Loop ze nog maar eens in op Ajax. En in Europa zou het helemaal dodelijk kunnen zijn.
Dat is waar. Hey, tot slot moet ik nog even met jou hebben over Barcelona. Ik maak me een beetje zorgen om Memphis. Ik maak me zorgen om Frenkie. Ik maak me zorgen om die voetballers. Er is een salarisplafond, was vorig jaar 382 miljoen euro bij Barcelona. Dat is dit seizoen gedaald naar 97 miljoen euro. Dat is
gedeeld hoeveel spelers?
Nou ja, dat is een speler op 26, denk ik.
Ja, er zitten wat jeugdspelers bij die niet zoveel verdienen.
Maar het is toch bizar dat een club die, en even het vergelijken, Real Madrid, heeft 739 miljoen euro te besteden. Barcelona heeft gewoon, staat op de 7e plek of zo in La Liga qua salarissen. Dan is die club echt heel erg ziek eigenlijk. Hè? Als dat zo'n korting wordt gegeven op je salarisplafond.
Ja. Ja. Kijk, je wordt natuurlijk geen betere speler als je een veel hoger salaris krijgt. Maar je kunt wel betere spelers halen. Ja, dus als je ze al hebt, maakt het niet zoveel uit.
Ja.
Maar je kunt wel betere spelers halen als je ze een hoger salaris kunt bieden om de concurrentiestrijd aan te gaan met andere topclubs. Dus daar zal het pijn doen. Maar
in 2 jaar tijd van 671 miljoen euro zakken naar 97 miljoen euro. Ik bedoel, we hebben het nog steeds over astronomische bedragen. Voor de
maar haal Messi eruit. Dus dat is al de helft is dan al opgelost natuurlijk.
30 miljoen per jaar bij Messi.
Ja. Ja, misschien is het ook wel eens goed om. Maar dat klinkt allemaal een klein beetje qua deugdpunten en zo, dan moet je ook...
Ja, je scoort die punten, denk ik. Hè, nu.
Misschien is het wel goed als het ook eens af en toe ietsje minder is. En ik weet wel, bij Barcelona gebeuren geen gekkere dingen dan bij Paris Saint-Germain en Manchester City en noem alles maar op. Maar ja, stel je nou voor dat Koeman deze ploeg gewoon keurig bij die Champions League kwalificatie krijgt, top 4. Met die salarissen. En ze kunnen wat jonge jongens weer inpassen. Ja, dan komt het uiteindelijk allemaal weer op zijn pootjes terecht. Maar ja, als je de Dembele's en weet ik het wat van deze wereld allemaal gaat halen.
Ja, maar
het is iets astronomische salarissen en dat levert niet veel op. Ja, dan krijg je dit.
Ja, er zit natuurlijk wel iets in dat het salarisplafond wordt nu gedaan op basis van inkomsten, kosten en van de schulden. Kosten en schulden. En ongeveer 70% van de inkomsten van een club mag het salaris zijn. Dus dat betekent ook dat de inkomsten van Barcelona echt enorm tegenvallen. Hè? Dat is ook de andere kant, hè?
Nou, daar zat ik wel aan te denken. Want ik ben er natuurlijk wel eens een paar keer geweest. Ook nog een keer met mijn zoon. En dan zie je natuurlijk inderdaad vooral de Aziatische bezoekers. Hè, die even snel naar het stadion komen. Heel snel een selfie maken. En dan gaan ze weer weg. Wel volle pond betalen. Maar het is een soort alsof ze de Sagrada Familia en de wedstrijd van Barça in een half uurtje moeten doen. Maar als ze niet veel winnen, dan wordt die aantrekkingskracht natuurlijk minder. Dan gaan mensen weer naar andere clubs. En zeker dat soort hoppers. Dus dat zal wel geld gaan kosten. Ja. Maar uiteindelijk komt het met Barcelona ook allemaal wel weer goed.
Nou, gelukkig. We
hoeven ons ook geen zorgen om te maken. Waar we ons wel, want jij was elkaar natuurlijk, maar waar we ons wel een beetje zorgen om moeten gaan maken.
Dirk
zonder leed van maken.
Nee,
niet Dirk uit. Want ja, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Ik had ook niet gedacht dat Sheriff Tira Sabol dit zou presteren. Maar met Traoré.
Ja.
Want daar is Denzel met volle kracht bovenop geland. Ja. En ze vrezen de maandenlange blessure.
Ja. Ja, Denzel gaat
je, als hij Denzel op je krijgt.
Ja.
Ja.
Het is nu een waarschuwing voor iedereen in Italië, hè? Met een grote boog om de Denzel heen.
Nou, ik zie hem invallen. En in juni schreven we stukken waarin hij zelf nog daarvoor ooit zou hebben gezegd van ja, ik wil niet meteen naar de absolute top, want ik wil gewoon altijd spelen en dan kom je er niet zoveel in. Maar hoe snel hij ook weer bij Inter met dat doordender aan de zijkant erbij is gekomen en eigenlijk straks onomstreden zijn wedstrijden gaat spelen. Dat is toch ongelooflijk. Dus dan zijn we hier begonnen met Guus Til, die het vooral van diepgang moest hebben.
Ja.
Dan hebben we Dumfries, die moet het van kracht hebben, de duels, sterk zijn. Nou ja, dan kun je toch wel in die amateur voetbalregionen sommige spelers misschien nog wel gemotiveerd houden met het idee van joh, als je alles eruit wil halen, wat je eruit kan halen, dan hoef je echt niet de Wesley Sneijder of Rafael van der Vaart of geboren met mega veel talent te zijn, Robin van Persie. Maar is er ook voor dat soort jongens nog wel wat te winnen. Dus Dumfries als voorbeeld voor de kids ergens in Woubrugge of in Leerdam of ergens in Assen, noem het maar op. Dan valt, als je alles eruit wil halen, dan valt er altijd nog wel wat te winnen. En dan hoef je niet bij Inter terecht te komen. Maar laat het Ascoli zijn, kom je nog ver. Maar deze jongen doet eigenlijk iets ongelooflijks. We kijken ernaar en we doen nu inmiddels allemaal of het normaal is. Maar tot voor kort riepen er allerlei clubs in Nederland. Nee joh, Denzel Dumfries is niet goed genoeg. Maar nu speelt hij bij Inter. En ook daar zijn ze allemaal bang van.
Ja, helder. Nou, voor alle mensen die nu luisteren, voor alle mensen die dit weekend weer het amateurveld opgaan, als je met volle inzet gaat, laat de Denzel in je los, zouden we zeggen.
He? Word een Denzel.
Word een Denzel. Ja, ik Denzel.
Ik snap nog niet dat hij niet in reclamecampagnes zit.
Nou, of van hashtag ik Denzel.
Ja.
Ja, toch?
Ja, ik laat Denzel door.
Zullen we daarmee starten gewoon dan dit weekend?
Maar pindakaas, laten we nou eerlijk zijn. Of,
café pindakaas.
We hadden toch al lang bij Denzel Dumfries aan moeten kloppen.
Ja,
maar waar word ik sterk van? Weet je wel, dat je hem thuis laat vragen. Waar word ik sterk van, mam?
Ja.
Pindakaas, jongen.
Ja. Ik wil laten profvoetballer worden, weet je wel. Ja, bij Inter, dan moet je vast een lekkere boterham eten, jongen. Weet je wel, zoiets. Ja. En dan,
Ja.
Nou, bij deze is die, alvast als Calvé over een maand of twee maanden met die reclame komt, dan weten wij hoe het komt, hè. Dan luisteren ze naar de podcast.
Even een procentje overmaken naar de podcast van het AD.
Lijkt me een goed plan. Mikos, dank. Veel plezier vanavond bij de wedstrijden allemaal die worden gespeeld in de Europa League. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe AD voetbalpodcast. Blikken we terug op die duels en kijken we vooruit op een speelronde in de Eredivisie. Dat doen we dan met Maarten Wijf. Als het domste betreft, graag tot morgen.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.